VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen.
Welkom terug bij OVT. Zometeen in de tijd van onze documentaire serie Het Spoor Terug, een programma van Matthijs Deen over de inname van Briel door de watergeuzen in 1572. Maar eerst onze vakantieman.
De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water.
De vakantieman met historische vakantietips.
Ja, iedere week vragen wij een expert op het gebied van geschiedenis om een bijzondere en onbekende vakantietip te geven. En deze week neemt Arabist Leo Kwart ons mee naar Doha in Qatar. Leo, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Ja, velen zullen met mij Qatar, in onwetendheid misschien, zien als een plek waar niet zo heel veel cultureel of historisch te zien zal zijn, wat voornamelijk heel modern is als oliestaat en extreem duur. Dat beeld klopt, geloof ik niet, hè, als je ons daar mee naartoe wil nemen en ons wil overtuigen van de historische en ook culturele waarde daar te zien.
Ja, nee hoor. Doha is een plek waar je best een week kunt doorbrengen. En je dingen kunt zien. Cultureel bezienswaardige dingen kunt zien. En het is ook niet erg duur. Het prijspeil is iets lager dan in Nederland. Zeker als het gaat over eten en drinken. En slapen eigenlijk ook wel. En ook openbaar vervoer. Doen we best openbaar vervoer in Doha is voor taxis. Nou, taxis zijn veel goedkoper dan in Nederland. Het is eigenlijk op dit moment, voordat de metro klaar is, die zal binnenkort klaarkomen. Maar neem je taxis. En taxichauffeurs zijn beleefd in Qatar. En ze zijn niet duur. Dus wat dat betreft een prima plek.
Wel hypermodern.
Het is hypermodern, zeker hypermodern. De meeste gebouwen dateren echt van de laatste 20 jaar. Ze hebben een schitterende skyline, maar hypermodern, ja.
En wel musea dus ook.
Musea ook. En ik denk het leukste museum om te beginnen, zeg maar. Als je je tour begint in Doha, dan begin je dat in het Museum voor Islamitische Kunst. Dat is gereed gekomen in 2008. Het is een museum voor Islamitische Kunst, gebouwd op een eilandje in de Perzische Golf. Dus echt in de corniche die zeg maar de oksel van Doha vormt. Schitterende boulevard eigenlijk. Nou, daar is het. Goed, je moet er ook een beetje houden van de islamitische kunst om daar echt uren door te brengen. Je kunt er ook gewoon heel snel even doorheen lopen. En dan bijvoorbeeld een kop koffie gaan drinken in de coffeeshop. De coffeeshop is gigantisch mooi. Dat is een enorme coffeeshop met ruime banken. Maar het mooiste is het uitzicht. Die uitzicht biedt dus op Doha, zoals het nu is, op de moderne skyline. Met die hele mooie extravagante gebouwen die je ziet op de achtergrond. En daarvoor zie je dan, achter je kop koffie, de traditionele dhows voorbij komen. Dhows zijn houten boten, zijn eigenlijk de vroegere handelsboten die alles brachten naar Qatar en ook vanuit Qatar vervoerden naar elders in de Perzische Golf, maar ook naar India gingen, naar de Baloochistan, Oost-Afrika zelfs. En die heb je daar nog steeds. Dus het museum is gebouwd naast de haven voor die oude houten schepen, die dhows. Dus
en is er ook nog een soort oud centrum van Doha?
Ja, zeker, zeker. Het is een beetje oud gemaakt. Het is eigenlijk retro die er nooit was. Het is Souq Waqif. Ik ken Souq Waqif nog toen het Souq Waqif was. Het was een wat mistroostigse, maar toch wel originele oude souq. Je hebt dus, kijk, Qatar is echt een land van Doha, met name van winkelcentra, Amerikaanse stijl. Gigantisch groot allemaal en luxe. Maar Souq Waqif was echt het oude handelscentrum. En daar kon je altijd goed terecht om wierook te kopen. Wierook, dat doet het goed in de Arabische wereld. En dat is een uitstekende plek om dat te kopen. Maar sinds de emir, de vader van de emir eigenlijk, moet ik zeggen, zich er tegenaan bemoeide, is Souq Waqif iets geworden wat het eigenlijk nooit was, maar wat wel een hele leuke plek is. Je ziet eigenlijk Qatar terug, zoals mensen zich dat mogelijk zouden kunnen herinneren van 100 jaar geleden. Maar het was wat mooier gemaakt dan toen eigenlijk was. Het is een schitterend centrum met allemaal leuke tentjes waar je kunt eten en drinken. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld brede politie. Schitterende Qatarese mannen op paarden die er rondlopen. En ook, ze hebben ook een retro politieagent die het verkeer regelt, zoals dat moet hebben plaatsgevonden in 1930.
Okay. Alleen op, ja. Dus dat is een soort historische sensatie om een geschiedenis die er niet geweest is.
Ja, maar weet je, Michal, het is gewoon heel leuk.
Ja, nee, dat geloof ik hele, zo.
Het is een hele, hele prettige plek. En ja, ik koop altijd wier ook voor mijn vrouw. Die houdt daarvan. En dan kom je vaak in zaken terecht met Indiërs die met geheimzinnige koffertjes, die tillen ze dan op de toonbank. Denk je van, nou, gaat iemand ecstasy-pillen verkopen? Nee, dan gaat hij jou sandelhout verkopen van een hele speciale boom. En dat kost €20 per 10 gram. Ruikt heerlijk.
Dat mag ook wel dan voor €20.
En je hebt er ook iets voor. En mijn vrouw die vindt het leuk.
Goed, en dan is er ook nog een, en dat moet heel bijzonder zijn, een slavernijmuseum.
Het klopt, ja. Dat is op loopafstand van Souk Waqif. Dat is in het oude centrum van Qatar. En dat is wel echt, want het slavenmuseum is gebouwd in het huis van een originele slavenhandelaar uit de vorige eeuw. Bin Jelmoud de Kei is dat in het Arabisch. Zo heette de man.
Maar een slavernijmuseum voor ons, want wij zijn daar nu ook mee bezig en al de discussies over. In Qatar is dat, heeft dat een andere lading,
ja,
een
zeker.
Andere betekenis? Ja.
Andere lading. Het gaat echt over de slavernij zoals die bestond op het Arabisch Schiereiland en met name zoals die bestond in Qatar. Kijk, in Qatar is de slavernij pas in 1952 afgeschaft. Dus het is bij de buurlanden Saudi-Arabië pas in 1962 en in Oman pas in 1970. Dus de slavernij is er heel lang doorgegaan en was echt een fenomeen in de samenleving. Dus Qatar heeft het nodig gevonden om dat deel van de geschiedenis, wat heel pijnlijk is voor Qatar zelf ook, om dat gewoon in beeld te brengen. En het museum gaat ook specifiek over de slavernij in Qatar. Wat de prijzen waren van slaven. Hoe slaven werden gevangen, vaak in Oost-Afrika. En dan via Omaanse schepen naar Muscat werden vervoerd. En dan over land werden vervoerd. Hè, die slaven dan naar Doha. Hoe slaven opgroeiden in het huishouden van Qatarese gezinnen, hoe ze verkocht werden, maar ook hoe ze gemarteld werden soms. En ze hebben zichzelf niet gespaard. Ze vertellen er alles over. Het is heel open. En het belicht ook, dat is heel interessant, slavernij in moderne tijd. En goed, en dat is natuurlijk wat je heel vaak hoort over de Golfstaten en ook over Qatar, dat er heel veel arbeiders werken uit Azië, Bangladesh, India, et cetera, op dit moment aan de stadions die worden gebouwd voor de WK 2022... die in slavernijachtige omstandigheden zouden moeten werken.
Ja, je krijgt niet de indruk dat Qatar dan enorm bezig is met, oh jee, dat past niet en dat kan niet en dat hebben we achter ons gelaten. En dat daar ook een soort modern beeld op is van hoe je met arbeiders omgaat of met slaven omgaat. Die er eigenlijk lijken te zijn.
Ja, ze zijn er nog steeds, laat ik zeggen. Ja, het is natuurlijk wat ze dan in het museum contractuele slavernij noemen. Hè. Dus ze zeggen dat arbeiders met onder valse voorwenselen worden gelokt om in Qatar te komen werken. Uiteindelijk, als je daar zit, dan valt het A, het salaris valt tegen. B, de huisvesting is beroerd. Je moet onder gevaarlijke omstandigheden werken. En je mag niet altijd weg wanneer je dat wil. Nou, toen Qatar begon om die stadions te bouwen voor de WK 2022, hebben ze wel wat veranderd. Ze hebben heel wat veranderd eigenlijk. De situatie van de arbeiders is een stuk beter geworden. Maar absoluut niet zoals dat zeg maar in de westerse samenleving acceptabel zou zijn. Daar moeten ze nog heel veel verrichten. Maar ze veranderen er wel wat aan.
Hoe rijm je dat dan met wel een uitzonderlijk eigenlijk, hè, voor de Arabische wereld, een museum over slavernij, waarbij jij zegt wel een soort inzicht is over wat daar gebeurd is en dat een periode is die gelukkig voorbij is?
Ik denk dat Qatar een land is van verschillende snelheden. Ik bedoel, bij ons is de slavernij al, hoe lang niet afgeschaft, meer dan 100, 150 jaar. We hebben nog steeds geen museum. In Qatar maken ze daar gewoon een museum van. Punt. Dat staat er nu al. Alleen in de samenleving zelf zie je dat er allerlei dingen nog helemaal niet kloppen. Maar dat ze wel dingen veranderen. En die veranderingen die worden ook wel doorgevoerd. Maar ik denk wel dat het een aantal jaren duurt voordat het ook werkelijk werkt. Je moet nagaan dat de mentaliteit in Qatar een generatie of 1, 2 terug was dat slaven gewoon deel uitmaakten van het huishouden. Dat, die mentaliteitsverandering die is nog in volle gang om dat te gaan veranderen.
Maar betekent dat ook allerlei schoolklassen uit Qatar meegenomen worden naar dat museum?
Heb ik niet gezien. Ik heb wel foto's gezien van groepen mensen. Van wel de Qatarese ambtenaren die daar dan wel gaan kijken. Het museum is gebouwd door de moeder van de huidige emir, Sheikha Musa. Een hele liberale, moderne vrouw. En ik kan me goed voorstellen dat de vele instellingen waarover zij zeg maar de scepter zwaait, dat die wel eens nu en dan een soort van verplichte excursie krijgen naar het museum van slavernij. Dat kan ik me goed voorstellen.
Dus misschien is het ook wel meer een museum waar mensen zoals wij naartoe gaan. Mensen ja, die zeker. Qatar bezoeken ja. als om op vakantie te gaan.
Als toerist, ja zeker. Maar toen ik er zelf was, zag ik ook wel Qatarese staatsburgers zelf, hoor, die er ook rondliepen, die het toch wel interessant vinden. Het is echt een deel van hun geschiedenis.
Goed, dan hebben wij dus het Slavernijmuseum gehad, het Museum voor Islamitische Kunst gehad. En dan is een andere, tot slot, bijzondere sensatie die we daarmee moeten maken. En dat is geloof ik de kamelenrace.
De kamelenrace, ja, het heeft een beetje te maken met de slaven ook. Het interessant is dat tot 2005 waren de jockeys op kamelen in Qatar waren vaak hele jonge jongens. Die werden gekidnapt in India. Speciaal ook licht gehouden, dus onder voet. Opdat ze zo min mogelijk gewicht zouden bieden voor die kameel tijdens de kamelenraces. Nou, dat is ook veranderd. Sinds 2005 zijn er jockey-robots. Dus die worden zeg maar op de kameel gebonden. Er zit ook een zweepje aan. Volgens mij zit er ook een luidsprekertje op, zodat je vanuit de auto, want je rijdt eigenlijk mee met die kameel. Die rennen geen rondjes, dus als paarden. Nee, ze rennen zeg maar een rechte afstand van een kilometer of 6. Je rijdt mee in de auto, kun je zeg maar vanuit de auto kun je die kameel aansporen met hoe je dat ook maar wilt. En je kunt ook het zweepje bedienen.
Hoe kijk je daar dan naar? Kan je daar ook op inzetten? Zoals bij paardenraces? Of kan je daar met z'n allen heen?
Nee, dat kan niet. Gokken mag niet
in de islamitische
wereld. Dat mag allemaal niet.
Hoe kijk je dan naar zoiets?
Je kunt prijzen winnen. Prijzen geld, dat is het.
Maar ook als toeschouwer. Ik bedoel, als die kamelen alleen maar wegrennen.
Gewoon leuk. Dan stap je in je auto en dan rij je mee.
Achteraan in je mooie auto.
Ja, dan ga je er achteraan. Dan rij je zeg maar op met die kamelen. En dan spoor je ze ook aan.
Goed, een aanrader dus naar Doha.
Absoluut, Doha. Is heel leuk om te doen.
Oké, hartelijk dank Leo Korte voor je wel bijzondere vakantietip. Prettige dag verder.
Oké, graag gedaan. Dank je wel.
Volgende week is er weer een vakantieman in OVT. Dan is het nu
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, het is tijd voor een documentaire in de tijd van het spoor terug. Hebben we een aantal bijzondere uitgekozen. Ieder jaar op 1 april viert Brielle de inname van de stad door de watergeuzen in 1572. En die inname luidde natuurlijk het begin van de opstand tegen Spanje. En uiteindelijk leidde die opstand tot de stichting van Nederland als een zelfstandige staat. En iedere Brielenaar weet dit. Op 1 april hult de bevolking zich in 16e-eeuwse kleren en speelt de inname na. De oude geuzenhoofdman Lumey neemt het gezag van de stad over en de Spanjaarden worden gevangen genomen. En hoogtepunt is de publieke ophanging van de Spaanse bevelhebber. Maar wie waren die watergeuzen? Wat hadden ze op zelf allemaal gedaan? En hoe konden de inwoners van Brielle hun moed en vreedheden het beste vieren en herdenken? In de documentaire Piraat van Oranje praat de historische Brielenaren en hedendaagse zeeschuimers over de geschiedenis en de actualiteit van de watergeuzen en hun aanvoerder Lumey. Een documentaire van Matthijs Deen, eerder uitgezonden in Radio Doc op 25 maart 2018.
Ieder jaar op 1 april is het onrustig in het Zuid-Hollandse vestingstadje Brielle. De Brielenaren hebben zich in 16e-eeuwse kleren gestoken. Een bode ontrolt een document en leest een ultimatum voor.
Op de reden van de Briel ligt een grote geuzenvloot. De bevelhebber Lumey, Lois van Tresler, eisen de overgave van onze stad.
Een schip nadert de bolwerken. Kanonnen worden afgevuurd. De Noordpoort wordt geramd. Gewapende zeeschuimers dringen binnen. Er wordt gevochten met Spanjaarden. Er klinkt muziek. Brielle viert de inname van de stad door de watergeuzen op 1 april 1572. Hun admiraal, hun bevelvoerder, beent hooghartig door de straten. Hij toont geen genade voor de gevangen Spanjaarden. Hij heet Lumey, heer van de Marken. Er is een versje over de heer van de Marken. Die leefde als een hond en stierf als een varken. Brielle is terecht trots op haar rol in de geschiedenis van ons land. De inname van de Briel was een beslissende gebeurtenis in de opstand tegen Spanje. En dus bij de geboorte van Nederland als zelfstandige natie. Je zou kunnen zeggen, zonder Brielle geen Nederland. Reden dus voor feest. Ieder jaar opnieuw komen de geuzen en nemen Brielle in. Maar wie waren die geuzen? Wat hadden ze op hun kerfstok? En wat spookten ze uiteindelijk uit daar in Brielle? De heer van de Marken, die leeft als een hond en stierf als een varken. En hoe vier je dat vandaag? Hoe eer je zo'n man? Nu er van alle kanten met nieuwe blik naar ons verleden wordt gekeken. Ontspringt Lumey de dans? Dit is het verhaal van de watergeuzen. En hun hoofdman Lumey, de piraat van Oranje. In het voormalig kruithuis van Bril op de Wallen van het Bolwerk heeft de 1 aprilvereniging, die ieder jaar het spektakel organiseert, een museumpje ingericht. Binnen tref ik een aantal actieve leden, de voorzitter, de conservator en Ad Woudenberg, die in Brielle bekend staat als Lumey, de admiraal van de geuzen.
Want je ziet er veel te aardig uit voor Lumey.
Dat wordt me al vaker gezegd, maar je hebt me nog nooit zien spelen op die dag. Nee, dat is, en, ja, dat zeggen ze allemaal. Je bent zo aardig. Ja, maar wacht even. Die irritatie zit er wel in.
Oh, is dat zo? Ja.
1 april nadert. En de spelers in het grote spektakel beginnen steeds meer samen te vallen met hun rollen.
Ja, mijn naam is René Keuning. En ik ben... Nee, dat denk ik niet dat ik dat zeg. Nee. Je zal het wel zien, je zal het wel zien. Maar het is in ieder geval een watergeus.
Speel jij ook mee op 1 april?
Ja, mijn naam is André Beukeman. En we werden gevraagd omdat de aanwas van watergeuzen... Ja, dat liep een beetje af.
Niemand wilde meer watergeus zijn.
Er was een roep naar een nieuwe aanwas. Naar een nieuwe spirit erin, om zo maar te zeggen.
Mijn naam is Robert Jansen. Ik doe vanaf 1997 mee.
Ben je ook een watergeus?
Ik speel al jaren Spanjaard. En op een gegeven moment, wat André vertelde, wij stonden bij de poort. En wij stonden daar met 30 Spanjaarden. En er waren ongeveer 15 watergeuzen. Dus wij moesten zelf omvallen en onszelf vastbinden. En dat was natuurlijk een beetje te gek. Dus we hebben geklaagd bij de vereniging van, joh, wij willen meer geuzen. Want we willen eens een beetje matten bij die poort. En nu zijn er inderdaad ontzettend veel geuzen. Een paar mooie geuzengroepen. En de laatste jaren worden echt omvergelopen bij de poort. Dus wij zijn er blij mee.
Waarom rollen nog elk jaar volwassen Brielenaren als geus en Spanjaard verkleed, vechtend over de straatstenen? Hoe zat het ook alweer? Daarvoor moeten we terug in de tijd. Het is eind maart 1572. Het heeft dagen flink gewaaid. Een laatste hardnekkige koude winterbries vanuit het noordoosten. De schepen van Lumey, die van de kust van Engeland naar Texel hadden willen varen, zijn verwaaid, hadden wind tegen. En ze schuilen in de monding van de Maas, op de reede van Brielle. En dan wordt het 1 april. De storm is gaan liggen en de veerman van Den Briel, Jan Koppenstok, stuit onderweg van Maassluis naar Brielle op de vloot met geuzen die op de reede voor anker ligt. Jan Koppenstok roeit langs zij, een van de schepen, en meldt desgevraagd dat er geen Spaanse troepen in de stad zijn. Dan krijgt hij de boodschap mee dat Lumey van Brielle vraagt om zich over te geven aan de geuzen. In naam van Oranje.
In 1572 had Willem van Oranje een plan.
Het is de stem van historicus Luc Panhuizen.
Waarin een soort gecoördineerde actie zou komen. Waarin vanuit het zuiden Dus de Hugenoten, onder leiding van Coligny, de Spaanse steden zouden aanvallen in België. En de Watergeuzen die zouden of Enkhuizen pakken of Den Briel. En Willem van Oranje zou dan weer vanuit het oosten aanvallen. Dus je krijgt dan een heel mooi plan, zo'n soort drie-fronten-oorlog zou je krijgen. En dat is dus anders gelopen. Voornamelijk doordat de Watergeuzen veel te vroeg waren met het veroveren van Den Briel op 1 april. Die Geuzen was natuurlijk een ongeregeld zootje. En dat maakte het heel moeilijk om ze als een geregeld en betrouwbaar wapen in te zetten. Ze verwilderden echt.
Vooral hun voorman, de heer van der Mark, Lumey.
Nou, Lumey is een heel erg opvliegend heerschap. Heel erg daadkrachtig, dus ook heel moedig. Maar ook een bittere man en niet gespeend van wreedheid. Hij had ook een bende volgelingen die allemaal een vossenstaart aan hun hoofddeksel hadden geknoopt. Het was een bendeleider, zeg maar. En die Lumey was agressief, onberekenbaar, wreed. Hij had een soort gezag door het zaaien van angst.
En het is precies die angst die elk jaar weer voelbaar wordt in de vieringen van Brielle. Dat de mannen die de vrijheid brachten zich ook als schurken gedroegen. Om het overbekende toch nog maar eens te vertellen. De Watergeuzen waren vaak door lagere adel aangevoerde opstandelingen die door toedoen van de bevelhebber van de Spanjaarden, de hertog van Alva, alles waren kwijtgeraakt en van huis en haard waren verdreven.
Alva heeft er ruim 1000 doodstraffen uitgevoerd in korte tijd. En als je een paar keer een ketter levend hebt zien branden, dan weet je gewoon hoeveel pijn dat doet. En dat maakte verschrikkelijk veel indruk. Dus er wordt een regime over die lage landen uitgespreid, wat gewoon echt terreur was. Heel erg veel mensen die vluchten. En dus in steden als Emden, in Norwich, in allerlei steden krijg je grote kolonies van Nederlandse en Vlaamse vluchtelingen. Dan ontstaan ook wat meer ondernemende vluchtelingengroepen, zoals de Bosgeuzen, die zich terugtrekken in de uitgestrekte bossen in Vlaanderen en in Nederland. En je krijgt de Watergeuzen.
Verdreven lage adel die geen andere plek heeft om naartoe te gaan dan het schip.
Ja, dat klopt. En die lage adel die nemen ook gewoon nog allerlei andere mensen mee. Ook protestanten die moeten vluchten voor Alva. En die hebben dus allemaal scheepjes. En die moeten zich toch kunnen onderhouden. Dus die kapen en die roven alles wat ze maar voor de boegspriet komt.
Meer dan 1000 Spaanse doodvonnissen, meer dan 70.000 aan onteigeningen joeg de anders zo polderende lagelanders in het harnas. Lumey, die zich graaf noemde, al was hij er geen, was doortrokken van de arrogantie van de lage edelman. En dat hem alles ontnomen was, vervulde hem met een blinde woede. Zodoende joeg hij zijn troepen op tegen alles wat Spaans was. Een helder verhaal voor de schoolbank.
Een heldhaftig verhaal, ja. Dat de Spanjaarden in de pan gehakt worden. En de meeste kinderen gaan, denk ik, ook als geus verkleed. Niet zozeer als Spanjaard.
Wat mij het meeste bijstaat, is dat je als kind heel snel merkt dat er een overheersing is. Hè? Dat heb je al van je ouders en op school, overheersing. Dat is niks. En als je dan zo'n verhaal hoort over hoe dat vroeger gegaan is, dat de Spanjaarden overheersten, dus overbrielenaren, dan had je echt zoiets van, maar dat kon toch helemaal niet en zo. En dat waren slechte mensen en zo. Dus als ik me dus als kind in dat geuzenpakje hijste, dat deed je met spijkerbroeken. Daar gingen we al weken van tevoren, knipten we daar allemaal rafels in en zo. Ja, dat was onze geuzentenue.
Dus het was alles wat jou overheerste. Dus ook die klootzak op school of de ouders die van wie een ding niet mocht.
Ja. Je refereerde toch een beetje naar die Spanjaarden toe. Van ja, die hebben toen wel ons land hebben ze bezet. En dan ben je dus Brunenaar. Je linkt jezelf aan de geuzen. Ja, dat is. Dan komt van al een beetje samen.
Herken je wat zij vertellen? Want je bent in het andere kamp terechtgekomen.
Ja, waarom zit ik bij de Spanjaarden? Ik vind het een ontzettend gezellige groep. Van oorsprong ben ik ook katholiek, dus misschien dat ook meespeelt. En de kleding natuurlijk. Hè. Je kan er als een goudhaantje bij lopen. En ja, die geuzen komen pas om 1 uur of 3. Hè. Wij zijn er al, dus wij kunnen ook wat langer feest vieren. Oh, ja. Ja, dus dat is ook een beetje een argument. En ja, er wordt natuurlijk gezegd dat de Spanjaarden slecht waren. En ja, goed, het waren ook gelievertjes. Hè. De Spaanse Inquisitie is natuurlijk ook aan iedereen bekend. Maar ja, aan de andere kant, die geuzen waren ook geliefdjes, hè? De protestanten. En we moeten ook niet vergeten dat Lumey ooit een aantal monniken heeft opgehangen. Een stuk of 19. Ja. Later bekend als de martelaren van Gorkum. De zwarte bladzijde van de Briel. Dus ja, we waren ook allebei. De beide kampen waren slecht, om dat zomaar te zeggen. Maar ja, Nederland hoorde gewoon bij het Spaanse Rijk. En de Spanjaarden waren katholiek en die wilden dat ze houden. En het protestantisme kwam op. En nou ja, goed, het is nog steeds van deze tijd, hè, helaas.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, goed, je hebt natuurlijk met mensen slaan elkaar nog steeds hersens in naam van het geloof. Hè? In naam van onze lieve Heer of in naam van Allah.
Nog een geschiedenislesje. De martelaren van Gorkum. De zwarte bladzijde van Brielle. Nadat Lumey en zijn geuzen de stad had ingenomen en de Spanjaarden die de stad weer probeerden terug te nemen had verslagen, nam Lumey ook de stad Gorkum in. Vandaar voerde hij meer dan 20 priesters en lekenbroeders naar Den Briel. 19 van hen zou hij uiteindelijk, na langdurige marteling, laten ophangen.
Lumey, die vindt zichzelf een heel heerschap. En als Lumey, zeg maar, die monniken in Gorkum gevangen heeft gezet en hij zich in zijn handen wrijft van zo, die ga ik lekker opknopen. Tenzij ze zich natuurlijk allemaal collectief tot het protestantse geloof bekeren. Dan krijgt hij een brief van Willem van Oranje. En Lumey verwacht eigenlijk dat dat een handgeschreven brief zal zijn. Want dat is Oranje toch echt aan de heer van Lumey verplicht, vindt Lumey. Maar Oranje die heeft gewoon een klerk die brief laten schrijven en heeft er zelfs een pootje onder gezet. En dat schiet Lumey het verkeerde keelgat in. Dus hij besluit gewoon om gewoon de keiharde lijn te volgen. En niet gehoor te geven aan het verzoek van Oranje om deze monniken te sparen. Zo'n opstand begint in een hele mistige situatie. Er moet een soort eenpuntige energie ontstaan tegen een vijand. Maar van waaruit vertrekt die energie? Willem heeft altijd beseft dat als je tegen de Spanjaarden vecht, dan moet je zorgen dat je goed bent ten opzichte van de mensen die het eventueel met jou eens kunnen zijn. Dus je gaat niet zomaar mensen opknopen omdat ze katholiek zijn. Dat deden de watergeuzen wel. Daar is Willem van Oranje meermalen echt des duivels over geweest. Want dat zaait zo'n tweespalt in de gelederen van de opstand. Je moet iedereen die je maar enigszins mee kan krijgen, moet je geen reden geven om af te haken.
Brielle gaat de zwarte kant van de inname niet uit de weg. Niet dat er bij het naspelen van de inname 19 katholieken uit Gorkum worden opgehangen, maar gehangen wordt er wel degelijk. Bij de inname in 1572 was er in de stad bijna geen Spanjaard te bekennen, maar in het spel zijn ze, als goudhaantjes opgedoft, ruim voorhanden. Nadat de Noordpoort is geramd en de geuzen met de Spanjaarden hebben gemat, wordt hun aanvoerder naar de galg gebracht en voor een enthousiast scanderend publiek opgeknopt. Het ziet er heel echt uit. Het is een van de hoogtepunten van het feest. Of het iedereen aan het nadenken zet over vrijheid en geweld is niet meteen duidelijk, maar Ad Woudenberg, die als Lumey de opdracht heeft gegeven, zoekt als Ad Woudenberg wel degelijk naar de betekenis van dit toch wel opmerkelijke ritueel.
Het ziet er heel echt uit. Dat ben ik met je eens. En het is ook
Hoe meer we erover nadenken in de afgelopen jaren, hoe scherper het wordt wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Want je beeldt uit dat er iemand opgehangen wordt. En daarmee laat je dat stukje meedogenloosheid of dat komt wel naar voren toe.
Want als iedereen roept hangen, 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 dan is in feite op dat moment iedereen medeplichtig.
Wij kijken er nu tegenaan als een misdaad. Er wordt iemand opgehangen zonder enige vorm van proces. Ook dat nog eens een keertje. Het is gewoon, Lu mij beslist, laat hem maar hangen. Want dat is uitschot, daar heb ik niks aan. Dus weg ermee. En het tweede punt is dat het publiek dus ook inderdaad getuige is en daarmee medeplichtig. Ik geloof ook niet dat mensen zich zo bewust zijn van, zijn we nu getuigen van een misdaad? Of is het inderdaad het uitbeelden van een historisch feit? En ik denk dat als we ons vasthouden aan het uitbeelden van het historisch feit, dan proberen we dat uit te beelden. Maar misschien is het wel eens goed om eens na te denken van, stel je nou voor dat je met de ogen van nu naar een dergelijke actie kijkt. Ja, dan zou je zeggen, jongens, wat is dit? Je hangt daar zomaar iemand op. Wat we dus doen is dingen uit het verleden naar voren halen die toen de tijd golden als normaal, als maatstaf voor gerechtigheid. En waar we nu naar kijken vanuit een blik van, joh, dit is toch helemaal niet normaal. Hier zijn we daadwerkelijk over een schreef heen gegaan die gewoon niet past.
Voor de drie mannen die het als kind hebben meegemaakt. Wat was het hoogtepunt van de dag? Was dat het de aankomst? Was dat het rammen van de poort? Was dat, of was het toch de ophangscène?
Voor mij was het hoogtepunt poortrammen. Het aankomen met scheepsmast. En ja, dat was wel het hoogtepunt door die poort.
Nou, dat het hele spul door de Voorstraat richting Dijkstraat kwam, voorbij kwam lopen. Hè. Die kanonnen en mensen in een kooi en gevangen Spanjaarden. Dat hele theater dat aan me voorbij trok, dat vond ik echt prachtig. Ja.
De ophangscène was eigenlijk eng toen ik heel klein was. Dat was wel heel erg eng.
Vertel eens.
Ja, je dacht toch wel dat het echt was. Als je jong bent, dan bleef je toch heel anders dan dat je nu volwassen bent. Want je gaat er helemaal in op en je ziet dan volwassen mensen zie je met elkaar vechten. En ja, dat is best wel heftig. En dan, ja, dan word je wel bijgepraat natuurlijk door je ouders. Ja, het is spel. Ja. Maar toch, die beleving was wel, dat pakte je wel.
Zo ging dat in die tijd. Ik bedoel, er werden natuurlijk ook heel veel Nederlanders afgeslacht door de Spanjaarden. Ja. Dus ja, oog om oog, tand om tand. Of andersom. Ja.
Je moet dan wel eens zien hangen, ja. Denk ik. Hè? Dus een soort gerechtigheid. Van, nou, hang op die man. Hè?
Ja. Later als je opgroeit, dan ga je dat wel zien. Dat het spel is. Ja. En dan, als je dan een ophanging ziet, ja, dan is het natuurlijk alleen maar feest. Hè?
Heb je die zelf kinderen?
Ja.
Ja. Vertel je dan thuis wat er gaat gebeuren? En,
Ja, uiteraard. En neem je ze mee en zijn ze al jong verkleed. En gaan nu ook mee in de geuzengroep. Ja. Ja, dus hetzelfde als dat je een voetbalclub kiest of je kinderen beïnvloedt voor of aan. Is dat in dit geval hetzelfde. Robert had het er net al over dat hij zijn zoon ook...
Ja, ik heb maar gezegd, joh, Gijs, wil je ook meedoen? Hè? Want ja, als kind gaan ze mee, dan zijn ze verkleed. En dan komen ze in de puberteit en dan doen ze het een paar jaar niet. Hè? Dat is toch allemaal een beetje gek. En mijn zoon wil heel graag meedoen. Maar hij zegt, ik ga pas meedoen als ik ook een biertje mag drinken. Dus nou, dan moet ik nog een jaartje wachten. Hè? Ja.
Thank you.
je held ook een schurk bleek te zijn. De mare die we ons vertelden was toch altijd dat de Spanjaarden wreed waren en wij tolerant. De schepen die Lumey aanvoerde waren vaak bemand met gewone mensen, Walen, Hollanders, Friezen vooral. Ze waren, toen ze Den Briel overnamen, 4 jaar actief geweest op zee. Vooral op de Waddenzee, waar ze schepen overvielen. Maar wel met de kapersbrieven van de prins van Oranje aan boord. Wat was er met die mensen gebeurd in die jaren? Hoe valt hun bloeddorst te verklaren? Ad Woudenberg, die zelf ook zeeman is, gaat met mijn scheep vanaf Harlingen het wat op. We varen naar de oude jachtgronden van de watergeuzen. De plek waar ze zichzelf hebben uitgevonden en waar ze niets ontziende rovers en piraten geworden zijn. Dit was voor hem het jachtgrond.
Dit was een walhalla. Ja, ja. Als je, Lumey was dus erg afhankelijk van de buiten die hij kon veroveren. Van schepen van de Nederlanden onder andere. En Terschelling en Vlieland waren de routes, of de eilanden waar langs de routes liepen richting Amsterdam. En de grotere schepen lagen hier voor anker, die werden bevoorraad. Ja, er lag hier een rijke grond aan buit. Dus het was voor hem inderdaad een koud kunstje. Niet te zin, er moest er wel wat voor doen. Om hier dus inderdaad schepen te enteren en de buit te veroveren. En ook het schip over te nemen. Want dat was, het was en buit en schip. Beide had hij gewoon hard nodig. Ja, en die schepen die lagen hier heerlijk in de luwte van de eilanden. Dus het was door het gat heen, wat we noemen hier het stroomgat. En dan hier naar binnen varen. Ja, en de schepen werden verrast. Dus voordat men zeilen had gehesen, was Lumey al langs zij.
Ken je dat grafschrift? Willem van der Marken, want zo heette hij eigenlijk. Hij leefde als een hond en hij stierf als een varken.
Ja, dat ken ik. Ja, ja. En leefde als een hond, hè? Dus dat is staart tussen de benen, nagetrapt worden toen, hè? Voor toen. En als een varken sterven, ja, dat is het laagste wat je kunt zijn. Een varken loopt er om gegeten te worden en niets meer dan dat. Dat controversiële, dat sprak me wel aan van, wat is dit voor een man eigenlijk?
Nou, dat, geef maar eens antwoord, wat is dat voor een man?
Zeeschuimer zou je kunnen noemen. Het is dus iemand vanuit Lummen, een opportunist. Voelde zich enigszins wat misplaatst, niet helemaal gewaardeerd. Gebruikte alles om toch zijn positie en zijn macht te doen gelden. Rukzichtloos, zo zou hem ook. Koud hart. Alles wat nodig was om die macht te versterken, dat deed hij ook gewoon. Wij denken met elkaar dat toen de tijd de edelen het juiste deden, maar terwijl het ook echt voor een deel ging om hun eigen zak vullen en hun positie bewaken en mee te tellen en je rug bewaken, dat je niet een dolk in je rug kreeg. Want zo was het ook.
De watergeuzen, de eerste opstandelingen die de strijd aangingen met Spanje. Ze scharrelden boten bij elkaar en weken uit naar zee. Oranje hoopte dat hij deze troepen door ze kapersbrieven te geven kon inzetten voor een groter plan. Maar Lumey, die de bevelhebber werd van de watergeuzen, accepteerde zijn gezag nauwelijks. Hij ging zijn eigen gang. Op de Wadden vond hij de ideale omstandigheden om vriend en vijand te overvallen. Om te begrijpen waarom gaan we op bezoek bij de Terschellinger visser Alfred van Nauwhuis en de Vlielander Dirk Bruin.
Die binnen ligt die van natuurlijk onder water.
Mannen die als het even kan met duikerspakken de verraderlijke gronden afschuimen waar de geus in de tijd, in die 4 jaren voorafgaand aan Den Briel, zoveel schepen hebben geënterd en naar de kelder gejaagd.
En waar heb je hem gevonden?
Noordergronden.
Ja, nog meer hoor.
De zeebodem ligt bezaaid met overblijfselen. In de schuur van Alfred ligt bijvoorbeeld onder een stel netten een Spaans kanon.
Ah, dat is fantastisch, man.
Je hebt hier natuurlijk ook ontzettend veel gevaren.
Ja, altijd gevist hier rond de gaten, hier boven in de meep en hier boven de gronden.
Ja.
Dat is altijd, dat is ons gebied, boven Vlieland. Ja.
Dus je kan je ook wel voorstellen dat je daar vergaat.
Nou ja, met slecht weer of zo. Maar je weet niet hoe dat gebeurd is of zo. Maar de meeste schepen, we gingen hier allemaal met... als een lage wal raakte en zo, en raakten ze in de gronden. Hè. Vroeger met zeil raakten ze in de gronden en alles. En dan, dan sloegen ze gewoon kapot helemaal. Ja. Er bleef ook echt niks van over. Maar met stormweer, dat ging allemaal stuk hier. Ja. Ja. Die oude kaartjes ziet ook en zo. Dan liggen de Syrische hoofdschepen hier, die allemaal gestrand zijn. Waar niks van over bleef.
En dit kanon heb je...
Deze komt uit het Boompjesdiep. Die komt heel ergens anders vandaan. Ja. Nou, ik betwijfel dat ze vroeger werden over de geuzen. Die gingen natuurlijk allemaal via de Texas Stroom en alles, hè. Voor de free race, zeg maar. En toen helemaal veranderd, hè. Sinds die Zuiderzee, die Asserdijk gekomen is, is dat hele vaarwater natuurlijk ook helemaal veranderd. Moeten we hierin? Nee, hoor. Doet niks, hoor. Zo.
De watergeuzen hebben tussen 1568 en 1572, toen ze Den Briel namen, in de nauwe vaargeulen tussen Wad en Noordzee honderden schepen geënterd, geconfiskeerd, aan de ketting gelegd of beroofd. Dirk Bruin en Alfred van Nauwhuis kijken er niet van op.
Ja, precies.
De omstandigheden zijn daar ideaal voor.
Ja, dat klopt.
Ja, dat denk ik wel. Als ik een beetje probeer te bekijken uit die blik van toen... Hè, dat je de ligging van Vlieland... Ja. Ten eerste al het vaarwater richting Amsterdam... dus die schepen uit, vooral uit de Oostzee die daar vandaan komen... die hier naar binnen komen... dat je zelf hier achter het eiland, dus aan de zuidkant... rustiger water vindt, hè, een opper, de ree, wat ze dat wel noemen... dat je met stormweer altijd beschut ligt met je schepen.
Dan liggen ze stil. En als je niet zo snel genoeg je zeiltjes omhoog kan halen, dan lig je nog stil. Dus dan ben je er al bij.
En terwijl ze vlak voorbij komen, volgeladen met interessante goederen vanuit van Oostzee.
Maar veel plek om te ontkomen, om te vluchten, heb je het natuurlijk niet.
Nee, je kan alleen maar hier het gat in en uit.
En de bebakening was natuurlijk ook minimaal. Daar begint het al mee. Schip in de val lokken door te zeggen van... nou, we gaan daar liggen, we weten dat er een ondiepte voor ligt. En als hij op ons afkomt, dan zit hij aan de grond. Zoiets.
Terwijl die vroeger alles op kapen op de duinen staan en zo. Om gewoon om peilingen te weten waar je een beetje uit hing.
Die plaatselijke bekendheid is natuurlijk essentieel als je je veilig wil verplaatsen. Tenminste, zeker als je met wat diepgang hebt. Dus ik denk dat als je hier wat langer in deze omgeving bent. Ik merk het zelf als je dan rondvaart. Dat je op een gegeven moment wel heel goed kan zien. Ook aan het water en de omgeving. Van oh, daar is het ondiep en daar moet ik wegblijven. En daar kan ik nog wel varen.
Ja, als het zwel staat. Als het een vlak weer is, dan is het niet meer kan zien. Dus als er zwel staat en er loopt de rug aan de buitenkant van de gronden... dan kan je zien, daar brandt het en net daartussenin niet.
En dat in combinatie met die plaatselijke bekendheid... dan kun je mezelf misschien in schip in de val lokken... door te zeggen van, nou, we gaan daar liggen... we weten dat er een ondiepte voor ligt... en als hij op ons afkomt, dan zit hij aan de grond.
Nou, dan moet je al opletten, want dan zit je wel één keer op het strand... of de andere kant op. Want dan heb je de grond. Ja. En dan ben je niet blij. Nee, dan denk je dat alles er onderweg klapt. Ja, die grond is keihard. Ja.
Maar ja, dan zijn ze voor jou. Want ze kunnen niet weg. Dat gat, dat is zo klein... en dat laat zo weinig ruimte om te manoeuvreren... of om weg te komen... dat ja, je zit in feite in de fuik. Ja, het is in feite, die Waddenzee was echt een soort van... ja, je kan me prijs schieten. Ja.
In hun nieuwe boek De Watergeuzen geven Anne Doedens en Jan Houter een gedetailleerd overzicht van hoe de geuzen te werk gingen in de eerste jaren van de opstand. En hoe ze door een blokkade van handelsschepen op het Vlie de Spanjaarden dupeerden en de Hollandse economie een slagaderlijke bloeding toebrachten. Het is ook de tijd dat het zo lieflijke dorpje Oost-Vlieland uitgroeide tot een piratennest, een nachtmerrie voor de Spanjaarden. Daarop dat toevluchtsoord in de Waddenzee is de kiem gelegd voor zowel de moed als de meedogenloosheid van de geuzen die later Den Briel zouden innemen. Op de dijk van Oost-Vlieland blikken Houter en Doedens terug in de tijd.
Dit gebied, je kijkt hier naar, ja, mag ik het rustig zeggen, de kraamkamer van de geuzen. Je ziet er een paar scheepjes, nu is het 446 jaar geleden, die daar op de wal getrokken zijn. Ik zie daar de rook van een smidse waar kogels worden geproduceerd en waar kettingen aan met kogels worden klaargemaakt. Het waren rabouwen, het waren vaak mensen die als de dood waren en die terechtstelling door Alva zijn ontgaan, want reken erop dat zij die in Den Briel komen, doordat de wind verkeerd staat en een soort storm opsteekt, dat die lui hier gehoord hebben van die terechtstellingen op de Grote Markt in Groningen, waarbij ze rondliepen met spiezen met erop de koppen van de kapiteins afgehakt. Ze kenden hun toekomst.
Een maand eerder in Groningen. Wat is er in Groningen gebeurd?
Nou ja, dat was natuurlijk hier was weer een gevecht gaande in het Vlie. En daar werden geuzen op een gegeven ogenblik gepakt door de Spanjaarden. Nou, daar werden er meteen eerst al een aantal gewoon te water gedropt. Kop ingeslagen, wegwezen. En toen werden er een stuk of 13, moest een bootsjongen, die moest op een gegeven moment 13 koppen afhakken. Dat heeft hij gedaan. Dat werd in een zoutvat gegooid. Die werden meegenomen en via Harlingen en Leeuwarden naar Groningen gebracht. En toen moesten die laatste geuzen die nog leefden, die moesten met een grote spies in hun handen, met die kop van die uit dat zoutvat zijn gehaald, die waren erop gezet. En ze moesten die koppen aankijkend, moesten ze een rondje lopen over de Grote Markt in Groningen. En toen ze dat gedaan hadden, nou de koppen van deze droog allemaal, maar daar werd het meteen afgelopen. Het is toch bij de wilde spinnen af.
Denk je dat de geuzen die brillen innamen dit verhaal in hun achterhoofd hadden? Uitgesloten dat ze het niet geweten hebben. Dat heeft natuurlijk ook die hele atmosfeer opgejuind. Het heeft ze gemotiveerd gemaakt.
En wat moeten we daar nu mee?
Als je kijkt naar wat er in ISIS-gebied is gebeurd. Als je kijkt naar wat wij, de media verschillen natuurlijk gigantisch van de 16e eeuw. Als je ziet wat wij hebben meegemaakt bij terechtstellingen waar ISIS een rol bij speelde. Het gedrag, het mensonterende en verfoeilijke gedrag wat daar in oorlogstijd vertoond is. Dan zie je eigenlijk datzelfde mensonterende en verfoeilijke gedrag zie je hier ook in de 16e eeuw. Het is in feite, publieke terechtstellingen waren in de 16e eeuw aan de orde van de dag. En mensenleven kost het niets. En dat is wat je eruit kan leren, is dat geweld en vijandschap en haat en chaos waaruit uiteindelijk toch weer orde ontstaat. Dat is van alle tijden. En de 16e eeuw is een mooi voorbeeld van dat de mens misschien niet echt verandert en dat er een dun laagje beschaving op zit. En dat dunne laagje beschaving valt heel snel weg als het om Den Brode en om geweld gaat. Dit was een gemeenschap van, laten we zeggen, West-Europese Somaliërs, van God los en van de regels los. En ook, elk moment kan mijn laatste dag zijn. Het was een bestaan van dag tot dag. Wat er binnenkwam, was een stelletje lieden die, laten we zeggen, niks te verliezen hadden. Op dat moment. Waar kwamen ze vandaan? Van een waddeneiland als dit. Waar hadden ze geleefd? In houten krotjes. Waar hadden ze van geleefd? Ze hadden halsmisdaden begaan. Ze hadden hun collega's hadden ze opgehangen zien worden en onthalst worden. Ze wisten dat er geen genade voor ze was. En die lui, dat zootje, dat komt in Den Briel aan. Nou, wat daar gebeurd is, en later ook met de martelaar van Gorinchem, dat weten we. Dus ja, ik zou daar, laten we zeggen, ik moet eigenlijk een klein beetje denken aan burgeroorlogstaferelen, ook een beetje in Syrië. Die vergelijking mag je rustig trekken, dat er geen enkele regel geldt. En er zit een opgekropte woede tegen de macht van de kerk. Dat komt eruit. Ik bedoel, het is volkscultuur. Het is geestelijke en papen, daar wil je niks mee te maken hebben. Dat is een soort van algemene zinsbegoocheling die daar huis gehouden heeft. In het Engels zeggen ze dan, the times are out of joint. De tijd is uit het gewricht. Het is de tijd van de reformatie. Het is de 16e eeuw. De nieuwe tijd komt eraan. De oude tijd met zijn zogenaamde zekerheden van de kerk en alles wat keurig geregeld is, is voorbij. Times are out of joint. De tijd is uit het gewricht. Ik ben losgezongen van wat men tot nog toe traditioneel vasthield.
Nou is het zo dat Den Briel ieder jaar op 1 april de inname steeds opnieuw weer viert en doet dat groots. Heel Den Briel verkleedt zich. Het historisch drama wordt opnieuw nagespeeld. Mm-hmm. En je houdt je ook bezig met de manier waarop dat gebeurt.
Klopt.
Is het zo dat je in de loop van de tijd ziet dat je de manier waarop je dat inkleedt steeds weer moet veranderen?
Ja, we hebben het spel voor een langere tijd intact gelaten zoals het was. We hebben op een gegeven moment geconcludeerd dat het belangrijk is om een verband aan te brengen tussen de scènes. Die zat er wel, maar in tijd lagen ze ver uit elkaar. Dus dat hebben we sowieso aangepakt om dat wat compacter te maken. En we merken ook dat we genuanceerder gaan nadenken over de teksten vanwege de breed maatschappelijke discussie die er loopt over termen als watergeuze, oude namen als een Lumei en dergelijke. Hoe dat gewogen wordt in de maatschappij. Dus we zijn elke keer bezig met dat spel A, de historische verantwoording sterker tot stand te laten komen of terug te laten komen. B, het spel aantrekkelijker te maken voor het publiek van: zie je ook echt iets gebeuren? Begrijp je ook wat er gebeurt? En dat begrijpen versterken we door meer samenhang in de scènes aan te brengen.
Wat was er goed aan hem, wat mankeerde aan hem? Ik begin met wat mankeerde eigenlijk aan Lumei.
In die zin, hij was verongelijkt door het verleden en wilde zijn recht halen. Wilde zijn eigen positie weer herwinnen. Dus wat hij verkeerd deed, is alles ten dienste stellen van dat. En een leven telde niet voor hem. Het feit dat hij monniken liet mishandelen, vermoorden, dat hij steden plat brandde, dat hij kerken en kloosters plunderde.
Hij zou vandaag naar Den Haag moeten als oorlogsmisdadiger.
Zeker, zeker. He, als we tegenwoordig zien dat je 6 jaar kunt krijgen voor het rijden in de auto en je telefoon gebruiken, nou, dan gaat hij voor zijn leven de cel in.
Wat was er goed aan hem?
Hij koos. Hij maakte echt duidelijke keuzes voor de vrijheid. Hij koos enerzijds voor zijn eigen belang, maar hij ging ook die confrontatie niet uit de weg. En deed ook dingen in dienst van Willem van Oranje. En als hij dat in het belang deed van de Nederlander van toen, dan ging hij dat ook aan. En dat vind ik ook wel weer goed aan hem. Het besef wat hij al overhield naar de terechtstelling van Egmond en Hoorne, dat dat onrecht was. Dat klinkt heel dubieus, maar toch heeft hij daar wel iets van meegekregen. Want bepaald onrecht kon hij gewoon niet tegen. Alleen, du moment dat het geestelijke waren vanuit een katholieke context, dan was Spanjaarden, ja, dan bleek dat dat stukje van gerechtvaardigheidsgevoel compleet weg was. Want er golden hele andere wetten voor.
De Piraat van Oranje. Een documentaire van Matthijs Deen, eerder uitgezonden in Radio Doc op 25 maart 2018. Dit is het einde van OVT voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe vakantieman en nieuwe afleveringen van onze serie, zomerserie The Modern Man, met klassiekers die hopelijk een beter begrip leveren voor de moderne tijd. Een prettige zondag verder. Na ons volgt de perstribune van Omroep Max. Wij zijn er weer volgende week. Dag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.